gaan lezen uit het boek Handelingen. Aan het begin van dit nieuwe seizoen is het inspirerend om te kijken hoe het ooit begonnen is met de kerk, met de gemeente. We gaan lezen uit Handelingen 2. En het is goed om even je gedachten te bepalen. Wat is er aan de hand op het moment dat er gebeurt wat we zo gaan lezen? Gewoon in de geschiedenis van de kerk. Jezus is opgestaan uit de dood met Pasen, dat weten we. Is opgevaren naar de hemel met hemelvaart. En dan is er een periode rust, stilte. En dan op de Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan preekt Petrus, een van zijn leerlingen, een krachtige preek. En die preek eindigt met een oproep tot bekering. Bekering, een oproep om je tot God te keren. Om je leven niet meer te leven volgens de dingen waar je te laten leiden door de dingen die je tot dat moment belangrijk vond, maar om je te laten leiden door God. Dat is de situatie. En daar gaan we lezen vanaf vers 41 uit Handelingen 2. Dat is een bekend vers, denk ik, voor veel mensen. En ik hoop dat je toch je kunt openen. Want wat God spreekt erdoor, denk ik. En degene die de woorden van Petrus hoorde, aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. Ze loofden God en stonden in het volk, in de gunst bij het hele volk. De Heere breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Tot zover zou ik willen lezen. Direct na de uitstorting van de Heilige Geest ontstaat er een gemeenschap van gelovigen. En het bijzondere is, dat gebeurt spontaan. Het was niet een door mensen gearrangeerde actie. Het was zelfs niet een expliciete opdracht van de Heer Jezus. Het gebeurt gewoon. En dat is wat er vanzelf gebeurt als mensen God leren kennen. En deze gemeente, deze eerste gemeente die spontaan ontstaat als Gods geest wordt uitgestort en mensen zich bekeren. Deze eerste gemeente had een aantal kenmerken en die wil ik even noemen. Het is gewoon lezen uit de tekst, ja, kan iedereen. Deze gemeenschap bestaat uit mensen die tot inkeer zijn gekomen en zich laten dopen. In die gemeente was er onderwijs van de apostelen. Onderwijs. Zij onderwezen het onderwijs van Jezus. Er was toewijding aan de gemeenschap. Ze braken het brood. Ze gebruikten het avondmaal. Gebed was belangrijk. Ze waren toegewijd in gebed. Er vonden tekenen en wonderen plaats. Er werd omgezien naar hen die iets nodig hadden. Ze kwamen elke dag trouw en eensgezind samen. In de tempel en ook thuis. Ze loofden God. En dan staat er, de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Die eerste gemeente was gewoon gemeente. Ze deelden het leven wat ze ontvangen hadden, dat deelden ze met elkaar. Ik denk niet dat ze een beleidsplan hadden. Ik denk niet dat ze een evangelisatiecommissie hadden. Of een PR-commissie of zo. Maar de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En ik heb die kenmerken die we zo net genoemd hebben, 9 of 10 waren het er, die heb ik even in twee groepjes geplaatst. Op de volgende sheet, denk ik. Nou, zijn dat twee groepjes? Is dat duidelijk? Ja, hè? Enigszins. De eerste groep kenmerken heeft te maken met, zou je kunnen zeggen, heeft te maken met jezelf, met een keuze die je als mens kunt maken. Tot inkeer komen en je laten dopen, je wijden aan het onderwijs van de apostelen, toewijden aan de gemeenschap, het brood breken, toewijden aan gebed, zorg dragen voor elkaar, trouw en eensgezind samenkomen en God loven. Dat zijn dingen waarbij je kunt zeggen, ja, dat ga ik doen. Dan kun je wil inschakelen en dan kun je dat gaan doen. Hè? Je kunt ervoor kiezen om hier te zijn, bijvoorbeeld. Hè? Je kunt ervoor kiezen om zorg te dragen voor de noden die je ziet om je heen. En de tweede categorie van kenmerken van die eerste gemeente, dat is werk wat niet aan ons is. Dat is werk van de Heer. En dat is het doen van tekenen en wonderen. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Dat is het deel wat uit de hemel moet komen, wat van God moet komen. En als ik het zo opschrijf en rangschik, nou, daarvoor denk ik, en rangschik, dan lijkt het bijna een recept. Een recept voor gemeentegroei. En ik ben ervan overtuigd dat die tekst niet zo bedoeld is. Er zijn heel veel boeken geschreven over gemeentegroei. Je moet zus en je moet zo en dit en dat. En altijd is het risico dat een bepaald resultaat of een bepaald succes onze focus wordt. En dat we een bepaalde formule, een bepaald stramien gaan volgen. Als je dit en dit doet, dan komt de groei. Zoiets dergelijks. Maar Jezus heeft nooit een formule gegeven. Het is interessant om de evangelie te lezen. Je leest nooit een formule, een succesformule. En ik denk dat ik begrijp waarom Jezus dat niet gedaan heeft. Want als je succes kunt maken door de juiste dingen te doen, dan heb je God niet meer nodig. Ik denk dat dat de essentie is. Als je door menselijke handelingen succes kunt creëren, is het niet meer Gods werk. Als een slimme voorganger alle puzzelstukjes in elkaar kan leggen, dan is het mensenwerk. Maar gemeente zijn, wat wij samen zijn, is veel groter dan dat. Het is Gods werk. Jezus is het hoofd, zegt hij zelf. En God is aan het werk in mensenlevens. Het is werk van hem. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit en steeds meer mensen werden gered. En natuurlijk spelen we wel een rol. Dat is wel belangrijk hoor. We spelen wel een rol. Onze keuzes zijn van belang. Want God kiest ervoor om samen te werken met jou en met mij, met mensen. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. God heeft ons heel veel toevertrouwd. En onze keuzes doen ertoe. En dus het is niet een oproep tot passiviteit. Nee, het is een oproep juist tot activiteit. Tot de juiste activiteit. De dingen die genoemd zijn, doop, onderwijs, gebed, God loven, het brood breken, heeft allemaal te maken met God kennen. Met je persoonlijke contact met God. Dat is de basis, dat is het fundament. Dat is waar Jezus overigens voortdurend op uit is. Op God kennen. En op van hem horen. En instemmen met zijn gedachten. God beter leren kennen. Dat is waar het evangelie om draait. Het leven wat God wil geven, ontvangen en tot bloei laten komen, ook in je eigen leven. Die andere kenmerken, trouw en eensgezind samenkomen, omzien naar de ander, je toewijden aan de gemeenschap, dat zijn veel meer collectieve kenmerken, zou je kunnen zeggen. Dat heeft te maken met omzien naar elkaar, oog hebben voor de ander. En dat is altijd een dynamiek in Gods koninkrijk. Jezelf en de ander. Jij bent belangrijk, jouw contact met God is belangrijk, maar je draagt ook een verantwoordelijkheid voor de ander. En die dingen worden ook met name genoemd, we hebben ze zojuist gelezen. En altijd als je God zoekt en hij jou aanraakt en zijn leven aan je geeft en over je uitstort, altijd leidt dat ertoe dat je oog hebt voor de ander. En eigenlijk kun je het daaraan zien. Als iemand oog heeft voor de ander en zich geeft aan de ander, dan heeft hij iets ontvangen. Dan is er iets gebeurd in de mens. Dan heeft hij iets begrepen van hoe het bedoeld is. Gaat vanzelf. God wil zijn koninkrijk openbaren door de gemeente, door ons. En door al die andere kerken. Maar wij zijn hier vandaag samen. God wil laten zien wie hij is, ook door ons heen. En iedereen is van belang. Elk lid is belangrijk. We hebben het eigenlijk vanochtend gezien. Bijna iedereen was wel in beeld deze ochtend. Paulus, die veel heeft geschreven over de gemeente, zegt daarover het volgende. En dan gebruikt hij het lichaam als beeld. 1 Korinthe 12, vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Dan vers 26. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Belangrijke woorden. Jij maakt deel uit van het lichaam van Christus. En we zijn, onze vreugde en ons verdriet is verbonden met elkaar. Gaat vanzelf. Als je betrokken raakt bij elkaar, is het niet moeilijk om verdrietig te zijn als iemand anders verdrietig is. Als je betrokken bent bij elkaar, is het niet moeilijk om blij te zijn als iemand anders blij is. Gaat eigenlijk vanzelf. Is de dynamiek van de liefde. En terwijl we onze relatie met God zich ontwikkelt, terwijl we daar keuzes in maken en ons veropenen, groeit onze betrokkenheid ook bij elkaar en bij het werk wat God doet. En God doet het bovennatuurlijke. Hij is degene die wonderen doet. En daar mogen we volledig op vertrouwen. En het wonder is als mensen God ontmoeten. Als mensen hem leren kennen zoals die werkelijk is. Misschien ben je die mens wel zelf. Dat jij ineens ontdekt, oh, God is nog liefdevoller en groter dan ik altijd heb gedacht. Dan gebeurt het wonder. En dat gebeurt iedere dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. God openbaart zichzelf door ons heen, ook naar anderen toe. We zijn onderweg als gemeente. We zijn op reis. En we kunnen dat heel bewust doen. We kunnen ervoor kiezen om bewust deel te nemen aan die reis. We kunnen bewuste stappen zetten. We kunnen die stappen zetten die we ook gelezen hebben. We kunnen ervoor kiezen om onderwijs te volgen, om God te loven, om te bidden, om avondmaal te vieren, om ons te laten dopen. We kunnen stappen zetten om deel te zijn van de gemeenschap, om trouw te zijn in de bijeenkomsten, om te zien naar elkaar. Enzovoort. En de Heer doet het bovennatuurlijk. De Heer bouwt het huis. Zo is het precies. Ga je mee op reis? Amen.